Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
Welkom. Ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over het debat over de betalingen van Rusland aan Nederlandse politici, euthanasie, D66 en we blikken vooruit op het NSC-congres van aankomende zaterdag. En in de rubriek Vragen Den Haag vraagt Ilse Brandeman naar financiën. Ik bespreek dit alles met politiek verslaggever Gerard Beverdam en politiek commentator Sjeerd Kuiper. Goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, voordat we beginnen en al die thema's bespreken, deze week weinig over de formatie gehoord, moeten we het daar nog over hebben?
Meestal is als je weinig hoort een goed teken, maar het is ingewikkeld. Het gaat vooral over de financiën, begrijpen we. En we weten wel dat die onderhandelende partijen zijn het vooral met elkaar eens over migratie, dat strenger moet. Maar op al die andere thema's is het best wel heel uiteenlopend. En achter de schermen in Den Haag, wat je erover hoort, is niet veel. En bij de partijen die er vooral naar kijken, die hebben er weinig vertrouwen in, dat merk ik. Ja.
Weinig, wel de zegen van de paus nog gekregen.
Ja, Caroline is in Rome geweest, begreep ik.
Ja, als er helemaal niks te melden valt, dan zijn dat soort dingen ineens heel erg groot.
Ja, dan Pieter Omtzigt was heel blij dat Caroline van der Plas daar was geweest en dat ze de zegen had gekregen. Ja, dat zijn een beetje de kruimels van de formatie.
Ja. Nou, laten we het dan maar over dingen hebben die wel uitgebreid in het nieuws zijn geweest afgelopen week. Laten we beginnen bij het debat afgelopen dinsdag over dus die Russische inmenging, het betalen van politici in Europa. Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie, die waren in ieder geval niet bij dat debat.
Nee, en dat leidde ook tot een beetje wat vreemd debat. Joost Eertmans van Ja 21, die noemde het op een gegeven moment een spookdebat. En dat was het ook wel een beetje. Want het was een debat over een verdenking die op is gekomen uit informatie van een buitenlandse veiligheidsdienst. In dit geval Tsjechië. Daar heeft de regering bekendgemaakt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Rusland contant geld heeft betaald aan Europese politici. Maar er werd niet bijgezegd uit welk land die kwamen. Maar vervolgens verschenen de berichten in Tsjechische media, waarin ook Nederland werd genoemd. Ja goed, toen werd de opheldering gevraagd. Nou, die kon de regering in ieder geval in het openbaar niet geven. Er werd wel in het openbaar een debat over gevoerd. En dat werd dan werd een heel vreemd debat, waarin Pieter Omtzigt bijvoorbeeld dan zei tegen minister De Jonge, die over de veiligheidsdiensten, over de inlichtingendiensten, de AIVD, de MIVD gaat. Die zei van we moeten erop vertrouwen dat de diensten hun werk doen, maar ik kan er niks over zeggen. Maar zei Pieter Omtzigt, maar ik wil voordat er verkiezingen zijn voor Europa, dan moet het toch duidelijk zijn of de mensen thuis, zeg maar, zeker weten dat ze op alle kandidaten kunnen stemmen zonder dat die zijn omgekocht. Ja, dat zijn natuurlijk vragen. Ja, dat is. Ja, daar kon ook niet echt op geantwoord worden. Alleen maar dat we moeten erop vertrouwen dat de diensten zullen doen wat ze moeten doen en dat ze alle bevoegdheden gebruiken. En zo ging dat debat eigenlijk maar door en door. En dan inderdaad de partij die waar het meest naar wordt gekeken, die was er niet. En die kon natuurlijk ook met de brief van De Jonge van afgelopen paasweekend in de hand zeggen, ja, kijk eens, er is geen flintertje bewijs voordat wij iets aan hebben gedaan. Dat hebben we natuurlijk ook nooit gedaan, zei Thierry Baudet.
Maar het was ook een witwasdebat, zou je juist kunnen zeggen, van Wilders. Het is natuurlijk opvallend dat Wilders degene was die het aanvroeg.
Zeker.
Die vorige week als eerste zei dat onder systeem boven moest komen. Wilders staat in principe ook onder de verdenking dat hij in het verleden toch wel heel intiem met Rusland is geweest. Hij is in 2018, nog 4 jaar na MH17, is hij nog naar Rusland geweest. Heeft hij zich laten fotograferen achter het spreekgestoelte van de Duma met een vriendschapsspeltje op. En hij heeft op deze manier heeft herhaaldelijk gezegd van ik heb nooit een cent van Rusland gekregen. En ik denk dat hij dat durft te zeggen omdat hij informatie heeft dat hij niet voorkomt.
Nou, precies.
En dat kan weer te maken hebben met het feit dat Wilders is als fractievoorzitter van de grootste partij, is hij ook voorzitter van de commissie stiekem. En niemand weet of de commissie stiekem hierover apart geïnformeerd is door minister De Jonge.
En dat commissie stiekem, even voor de duidelijkheid, dat gaat over die inlichtingendiensten.
Dat is een commissie waarin fractievoorzitters van de grootste partijen zitten, waarin de regering informatie kan delen die absoluut geheim moet blijven. Zelfs het samenkomen van de commissie mag niet openbaar worden. Dus het is onbekend of ze al bijeen zijn geweest. Of dat, want er is ook op gezinspeeld van dat het misschien nog alsnog zou kunnen. Maar dat krijgen we nooit te weten. Maar de manier waarop Wilders zich ontplooide in dit debat geeft mij sterk de indruk dat hij weet dat als er ooit al. Want kijk, in de brief van De Jonge wordt wel de mogelijkheid opengehouden dat er nog een keer wel meer expliciet wordt. Nou, dan moet je gewoon zeker weten dat je niet...
Anders dan vraag je dit debat nu niet aan.
Exact. Kijk, hij moet op het ogenblik laten zien dat hij regeringsfeïg is. En dat doe je ook door op een onderwerp als dit zo nadrukkelijk te zeggen, wij niet.
Weet je wat ik ook mooi vond om te zien in het debat? Dat Hugo de Jonge is nu de minister van Binnenlandse Zaken. Dat heeft hij natuurlijk een tijdje terug overgenomen van Hanke Bruinslot, die nu Buitenlandse Zaken doet. Die gaat dus over de inlichtingendiensten. En Hugo de Jonge kent natuurlijk iemand die best wel ook een beetje expressief in een debat aanwezig kan zijn. En bijvoorbeeld ook als hij in vak K zit en luistert naar wat de Kamerleden te zeggen hebben, dan best wel eens laat blijken van
je ziet een beetje emoties
precies,
bij
maar
hem,
ja. In dit debat, daar heb ik heel goed op gelet. Daar heeft hij echt dat allemaal van mee. Daar, elke keer als het over dingen ging die hij waarschijnlijk in de waarvan hij in de vertrouwelijkheid best op de hoogte zou kunnen zijn, dan hield hij zijn gezicht helemaal strak in de plooi. Er was niets aan zijn gezicht af te lezen.
Oh, ja, ja.
Dat is leuk, want dat betekent, kijk, hij wordt, zo'n minister wordt gedresseerd door zijn ambtenaren. En hij heeft natuurlijk, doordat hij van het ene naar het andere ministerie gaat, al met heel verschillende directies te maken gehad van ambtenaren. En ik denk dat hij inderdaad op dit punt heel nadrukkelijk gebriefd is van denken om, dit kun je wel zeggen. En dat allemaal niet.
Ja, ja.
Dus,
het spannende is natuurlijk wel dat er wellicht een aantal fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn die hier veel meer van weten.
Ja.
Nou, en dat je ziet dat het ook wel een worsteling was. Dat het ook dat ongemak werd ook wel benoemd in het debat. Wilders bracht dat volgens mij het meest duidelijk naar voren van, ja, dit is ook heel ongemakkelijk om hierover te spreken.
Omdat er ook zo weinig, inderdaad, de helft weet in ieder geval niks.
Het zou kunnen dat hij een debat heeft gevoerd terwijl hij veel meer weet. Dat zou kunnen. Dat is heel goed mogelijk.
Had dat debat überhaupt dan nu plaats moeten vinden?
Ja, kijk, Wilders dringt ook, dat vond ik ook opvallend, hij dringt toch wel ook heel erg aan van op openheid. Hij dringt aan op meer duidelijkheid en dat het toch een keer moet komen. En wanneer dat dan zou gaan gebeuren, daar kregen we dus helemaal geen antwoord op.
Maar kijk, waar hebben we het over? We hebben het over pogingen van Rusland om de meningsvorming te beïnvloeden. Is de suggestie. Maar vooral ook om gewoon verwarring te zaaien. En nou, als er iets is gelukt, dan is het gewoon verwarring zaaien. En kijk, de vraag van onzicht van, ja, maar we moeten toch weten, als straks als Europese verkiezingen zijn, welke Europarlementariërs eventueel misschien wel gecompromitteerd zijn. Dan denk ik, ja, kijk gewoon naar hun standpunten. Je ziet toch welke partijen, welke partij enkelvoud eigenlijk, zich ronduit achter het Russische verhaal schaart van de NAVO heeft deze oorlog voor. En tegelijk, ook op dit punt blijft de PVV toch wel een hele rare. Want een Kamerlid van PVV, Juri Pohl.
Ja.
Ja, die heeft laatst nog een heel betoog gehouden. Wat er toch wel op neerkwam dat de NAVO schuld had aan het escalatie van het conflict tussen Rusland. Terwijl Wilders zelf, dus in de eerste week van de inval van Rusland in Oekraïne, heeft gezegd, dit is een schending van de soevereiniteit. Dit moeten we krachtig veroordelen.
Ja, krijgt dus nog wel een staartje misschien. Als het dus meer naar buiten komt.
En zelfs als er niks aan de hand is, dan is de hele suggestie, de hele berichtgeving over dat er mogelijk Europese en misschien ook wel Nederlandse politici zijn omgekocht door Rusland, zelfs dat we daar een groot debat over hebben gehad en dat die verdenking toch boven de markt hangt, dat is al beschadigend voor de westerse, voor onze democratie eigenlijk. En dat, eigenlijk is die discussie al in het belang van Rusland.
Ja, dus want, eigenlijk is hun misschien deels al geslaagd hierdoor. Zij,
want ik denk dat er toch mensen thuis zijn die dat, die dit oppervlakkig of misschien ook wel wat meer intensief volgen, maar die toch denken van oké, er zijn weer berichten. Er gaan op Twitter, kun je ook lijstjes vinden die gewoon die volgens mij gewoon fake zijn, maar waar ook namen als van Thierry Baudet en van die Marcel de Graaf opstaan. Maar dat wordt dus al gewoon dat, alleen al dat het gewoon rondgaat en dat het debat is en dat er niet echt alles over gezegd kan worden, dat geeft bij mensen al het gevoel van die politiek van ons, ja, dat is eigenlijk ook niet te vertrouwen.
En nog één keer over de PVV. Na de grote zege van de PVV in november berichten Russische media eigenlijk het verhaal van Poetin heeft gewonnen in Nederland. He, zo wordt er vanuit Rusland gekeken naar verkiezingsuitslagen in Europese landen. Iedere keer als daar ergens populistische partijen die voor sterk leiderschap doorbreken, dan wordt dat eigenlijk gezien als, en dat is ook wel logisch, zo wordt ook natuurlijk naar de verkiezingen in de VS gekeken. Als we daar straks Trump Donald weer aan Trump, de macht krijgen, ja, dan, dan lachen ze ook hun kriek in Moskou.
Hans Timmermans zei, verdeeldheid is wat de Russen willen, en dat zie je natuurlijk gewoon. Ik bedoel, wat zij al jarenlang doen is gewoon westerse democratieën proberen te beïnvloeden en instabieler proberen te maken.
Ja. Omdat ze ten diepste een afkeer hebben van zuivere democratie, denk ik dan ook. Ik bedoel, dat,
zeker, ja.
Dat is voor ons juist de hoogste waarde, de betrouwbaarheid van democratische partijen. En de...
Nou ja, de pijnlijke is natuurlijk, we hebben laatst gezien rond het overlijden van Navalny, dat er gelukkig ook nog heel veel Russen zijn die waarschijnlijk wel verlangen naar een zuivere democratie. Ja. En dat maakt het natuurlijk nog weer extra pijnlijk.
Ja. Dan een heel ander thema, euthanasie. Daar kwamen gisteren jaarcijfers over naar buiten bij de regionale toetsingscommissies euthanasie. Even wat cijfers. Vorig jaar hebben meer mensen euthanasie gekregen dan een jaar eerder. 4% meer. En mensen die psychisch leden kregen in 2023 zelfs 20% vaker dan in 2022 euthanasie. Jij schrijft er dit weekend over, hè Gerard?
Ja, klopt. Ja. Het is wel een. We moeten wel even markeren dat dus het aantal euthanasiezaken vanwege psychisch lijden, dat is maar een heel klein deel van het totale aantal euthanasiezaken. Maar wel snel groeiend. Je moet begrijpen, de euthanasiewet kwam er in 2002. Nou, en dat was toen een wet. De hele sfeer die daar omheen ging was van, het is een wet voor mensen die terminaal ziek zijn. Dus even heel concreet, die kanker hebben en die wellicht nog een paar weken te leven hebben, maar die
heel veel pijn hebben,
die dermate lijden dat zij een verzoek doen aan een arts om levensbeëindiging. Nou, in de wet staat echt alleen maar dat het moet gaan om uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat zijn echt het belangrijkste criterium voor het verlenen van euthanasie. Het lijden moet uitzichtloos zijn, het moet ondraaglijk zijn. Het gekke is wel dat in de wetsuitleg en in de alle uitspraken, de jurisprudentie die daarna is gekomen, dat dat zo is komen te liggen dat de arts het niet per se 100% eens moet zijn met de patiënt dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar dat hij moet kunnen invoelen dat de patiënt dit zo ervaart. Op een gegeven moment hebben we in 2012 hebben we gezien dat er in 14 zaken euthanasie was verleend vanwege psychisch lijden. Dat gebeurde daarvoor eigenlijk niet of nauwelijks. En sindsdien is dat ook in de belangstelling gekomen en zie je eigenlijk dat er een groei in zit. Naar, je hebt de cijfers volgens mij voor je staan, vorig jaar rond de 140, 145 zaken. Dat betekent dus dat je toch ziet dat doordat het gewoon in de belangstelling komt te staan, komt er ook meer vraag naar en wordt het ook meer verleend. En dat brengt een discussie op gang van, is die wet daar ooit wel voor deze zaken ook bedoeld geweest? Het brengt onder psychiaters een hele lastige discussie op gang van, ja, wanneer is psychisch lijden uitzichtloos en ondraaglijk? Vooral dat uitzichtloosheid, dat is natuurlijk heel moeilijk te beoordelen. Want ja, er kunnen altijd nog wel weer. Tenminste, dat zei een psychiater, of die ik ergens ook las, die zei van ja, er komt vaak toch wel weer een nieuwe behandeling op. Er is altijd nog weer een optie. Of iemand die een second opinion doet, die ziet nog wel weer een bepaalde behandelmogelijkheid.
Maar bij wijze van spreken ook bijvoorbeeld iemand die zich 10 jaar al depressief is.
Nou ja, goed. We zien dus nu zaken, ook soms zelfs van best wel heel jonge mensen, die echt al vroeg in hun 20 jaren en soms zelfs onder de 20 euthanasie krijgen, omdat zij jarenlang al aan ernstige en zware depressie lijden. En ja, dat is natuurlijk, sowieso moet je daar heel voorzichtig en heel terughoudend over spreken. Maar het geeft ook wel, ik zie ook wel bij verschillende partijen dat er toch wat ongemak over zit. Van wat voor ontwikkeling is hier gaande?
En tegelijk, je hebt het over zo'n verschrikkelijke vorm van ziekte. Hè? We hebben het over ziektes die nog heel vaak leiden tot zelfdoding. Wat vaak inderdaad volstrekt als uitzichtloos wordt ervaren. Ik heb dat vorig jaar nog meegemaakt, iemand die weer in depressies was teruggevallen. dan wordt er medicatie op gang gebracht. Maar dat duurt dan heel, heel lang voordat dat goed is ingeregeld. En sowieso, ik ken ook gevallen van mensen die op een gegeven moment juist besloten radicaal op te houden met medicatie. En daar ineens weer beter, of in ieder geval daardoor beter gingen functioneren. Dus de uitzichtloosheid is wel typisch een woord wat in de psychiatrie vaak aan de orde is. Er zijn altijd dalen en kleine stijgingjes.
En het is in die zin ook wat over die arts gesproken. In die zin ook interessant, want uitzichtloos, wie kan dat van buitenaf nou voor iemand bepalen?
Ja, en kijk, juist die artsen, ja, ik wil niet zeggen dat ze afgestomd zijn, maar ik denk dat ze, je hebt zeg maar een enorme portie hoop en veerkracht nodig als arts, denk ik, om voortdurend om te gaan met patiënten die zo diep zitten. En dat je zelf zeg maar toch steeds weer denkt van ja, maar we gaan toch weer wat anders proberen. We blijven ervoor strijden. Hè? Want ja, je bent uiteindelijk beëdigd op een eed van dat je uiteindelijk altijd voor het leven zult gaan. En het is het raakt mij ook een beetje. Wij hebben gisteren de uitvaart gehad van een vriendin van ons van 80. Die op het laatst eigenlijk ook zei van ja, het hoeft helemaal niet meer. Ze was gevallen en sindsdien had ze stemmen in haar hoofd. Voor haar was het leven gewoon klaar. En wij hebben gewoon de afgelopen weken gebeden of de Heer haar genadig tot zich wilde nemen. En het is gebeurd.
Ja.
En zij was 80, dus dan heb je het over een andere categorie. Maar we kennen, ja, het is zo intens lijden wat je meemaakt in de psychiatrie. Ik vind het moeilijk om hier heel stellige dingen over te zeggen. Deze bocht had nooit genomen mogen worden. Hè? Het had inderdaad, de euthanasiewet is bedoeld voor lichamelijke ziekten, voor terminale kankerpatiënten die afgaan op een uiterst pijnlijk levenseinde. We hebben toch nooit bedoeld destijds in 2002 dat het ook zou gaan over psychisch lijden. En tegelijk is het denk ik heel verklaarbaar. Maar we moeten ook vasthouden, jongens. Laten we niet doen alsof heel Nederland tegenwoordig een zelfgekozen levenseinde heeft. Het gaat in absolute aantal nog steeds over 5% van de overlijdens in Nederland.
Ja, dan hebben we het over alle euthanasiezaken. Ja, ja, en van alle overlijdens. Ja, maar goed.
Daarvan is dan psychisch nog weer dus een heel klein
gedeelte.
Zeker, zeker. Ja. Maar ja, het blijft gewoon, ik ben het helemaal met Sjerk eens. Het blijft een ontzettend kwetsbaar onderwerp. Tegelijkertijd hebben de politiek er wel voor om juist ook hierover wel te spreken. En wat je ook ziet is dat doordat er meer vraag naar is en er niet meer psychiaters komen, geeft dat meer druk op de behandeltrajecten. Moeten mensen lang wachten voordat hun verzoek wordt beoordeeld. Je ziet ook wel, dat zeggen psychiaters ook zelf, dat soms psychiaters dan denken van nou, ik verwijs het maar door naar het expertisecentrum bij euthanasie. Dan ligt het in elk geval niet op mijn bord. Daar wilde de politiek een beetje van af. Nou, dan stuurde minister Pia Dijkstra deze week ook een brief over aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van kamervragen van een partijgenoot van haar in de Tweede Kamer, het Wieke Paulusma. Die had een tijdje terug naar aanleiding van het opstappen van Kit van Mechelen. Dat was een psychiater die bij de levenseindekliniek, zoals het expertisecentrum euthanasie, dat was vroeger de levenseindekliniek. Daar werkte zij, maar zij zegt van ja, ik vind dat de mensen daar zo lang moeten wachten. Ik kan dat niet meer langer voor mijn rekening nemen. En ze vertrok daar. En de minister zei dus in die brief, ja, ik vind het heel belangrijk dat er bij psychiaters minder terughoudendheid komt in het beoordelen van deze verzoeken. En ook in het verlenen desnoods van euthanasie. Ja, en dat was ook wel weer tegen het zere been van een aantal politici die zeggen van ja, maar dat is toch gewoon, eigenlijk moet de minister dat niet zeggen. Weet je wel, dat is de omgekeerde wereld. We moeten juist alles doen om te voorkomen dat mensen ja, niet om euthanasie vragen of niet zich dermate. Nou ja, dus dat is zo'n gevoelig thema. Dat er ook weer ongemak was weer over die gekozen bewoordingen van Dijkstra. Die natuurlijk, ja, die we natuurlijk ook nog kennen vanwege vroegere omstreden medisch-ethische voorstellen. Dus je kunt je ook wel voorstellen dat elke brief die zij over dat thema naar de Kamer stuurt, die wordt op een goudschaaltje gewogen. ik moet ook zeggen, in de brief stond ook wel dat ze zei van, we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen zo depressief worden dat ze om euthanasie vragen. Dus het is sowieso niet zo dat het alleen maar die ene kant was. Maar toch, ja, je ziet wel, dat geeft gewoon in deze coalitie ook nog steeds wel wrijving, ja, ja.
En hoe zijn de verhoudingen in politiek gezien een beetje? Kan je dat schetsen?
Nou, op dit thema.
Nou, bijvoorbeeld over deze thematiek, omdat het heel ingewikkeld is.
Er is wel wat aan het schuiven in Nederland rond, zeg maar. Wij dachten altijd dat wij heel erg een soort voorhoede vormden op medisch-ethisch gebied, op andere, ja, nou, andere moet ik niet zeggen, rond progressieve thema's, zeg maar. En ik heb het idee, ook als je de verkiezingsuitslag van de laatste verkiezingen gewoon ziet, dat daar gewoon toch wel een verandering in optreedt. We hebben morgen ook een interview in de krant met Nicolien van Vroonhoven, de nummer 2 van Nieuw Sociaal Contract. Die heeft zich deze week, dat is heel iets anders overigens, maar toch wel ferm uitgesproken tegen meer ouderschap en ook tegen de wet waarin je het wetsvoorstel, moet ik zeggen, om eenvoudiger je geslachtsregistratie te veranderen. Je ziet toch ook wel dat wat conservatievere inslag, zeg maar, dat die ook wel wat meer stem begint te krijgen in de politiek.
De scheiding werd vanouds natuurlijk gezien als van, ja, het zijn confessionele gelovige christenen of cultuurchristenen, maar in ieder geval dat is de achterhoede. En wat we nu over de breedte van de politiek zien, is juist weer een groei van een algemeen cultureel conservatisme. Niet religieus gemotiveerd, maar meer gewoon wat soms zich zelfs uit in een soort weerzin tegen D66. D66 is een partij die de afgelopen decennia een wonderlijke ups en downs heeft doorgemaakt. Van 24 naar 3 naar 24. Zo extreem fluctueert D66. En iedere keer wanneer ze zeg maar, aan de macht zijn, dan keert dat zich op de een of andere manier tegen hen. Dan wekken ze weerstand op. Dat hebben we de laatste keer natuurlijk met name gezien met Kaag. Maar dat was ook 20 jaar geleden eigenlijk al met Els Borst. De manier waarop die partij haar progressiviteit als een soort vanzelfsprekende nieuwe levensbeschouwing neerzet. Dit is waar we naartoe gaan als mensheid. En niet iedereen maakt het nog mee, maar tot nu toe. Maar dit is de kant die we opgaan. En dat roept steeds weer weerstand op. En dat zie je op het ogenblik heel sterk, juist in de sympathie voor partijen als PVV. En
NSC,
maar ook NSC en BBB, die gewoon ronduit conservatief ingesteld zijn. En dus waar we echt decennia lang progressief een soort woord was wat zei van, dat is waar we naartoe gaan als geseculariseerd Nederland. En het zijn de confessionelen die op de rem trappen. Daar zijn de verhoudingen nu echt anders.
Nederland is gewoon een beetje een wonderlijk land. Of misschien, ja, maar wij denken heel vaak, of sommige politici denken dat Nederland best wel een heel progressief land is. En dat zijn we denk ik op bepaalde punten ook zeker. En ook zeer geseculariseerd. En toch is Nederland nooit ook een linksland geweest. Hè? Je ziet dat eigenlijk door de geschiedenis heen zie je eigenlijk dat toch eigenlijk altijd rechts de meerderheid heeft. En dat is ook wel een wat wonderlijke combinatie. Dus je kunt zeggen, cultureel. Mensen denken soms te snel dat we cultureel heel progressief zijn. Terwijl dat niet in alle gevallen zo is. En ik denk ook, we kwamen hierop doordat we over euthanasie begonnen. Ik ben dus ook wel heel benieuwd dat als we binnenkort weer, dat moeten we nog maar afwachten trouwens, maar als we weer een missionair kabinet hebben en we krijgen weer eens met een nieuw minister een debat over medische ethiek, ben ik heel benieuwd wat voor een toon die debatten gaan krijgen als dan straks ook weer NSC en BBB. We hebben Caroline van der Plas trouwens de laatste jaren echt ook weer veel conservatiever op dat punt gezien. Het was haast een bondgenoot van de SGP op dat gebied. Dat is echt wel boeiend wat op dat terrein gaande is. Ja.
En met D66, daar hebben we het natuurlijk over. Die hebben hun eigen verkiezingen ook geëvalueerd. Maar VVD is natuurlijk ook een liberale partij. Wat zie je daar?
Daar is altijd nog wel meer discussie over ethische thema's dan bijvoorbeeld bij D66. Hè? Bij de VVD heb je ook gezien de laatste jaren dat er best nog wel eens een Kamerlid anders stemt. Er waren volgens mij twee Kamerleden.
De Telderstichting, hun wetenschappelijk instituut, dat is ook niet zomaar.
Maar dat geeft dus dat zij niet de hardste klappen krijgen zoals D66 dat dan bijvoorbeeld nu krijgt.
Ja, nee, maar dat komt ook omdat de VVD zich niet zo afficheert met dat soort thema's.
En de VVD is eigenlijk al sinds Hans Wiegel probeert ze zich als een volkse partij te profileren. Dus een partij, weliswaar vanouds ook de ondernemerspartij, maar ook volks. Ze positioneren ook sommige volkse types zeer nadrukkelijk. Ik denk even aan Thierry Aartsen bijvoorbeeld, wat echt zo'n, ja, zo'n Brabantse carnavalsvierder is. Dat is ook het gezicht, ja, van de VVD. Maar die, en dat heeft D66 niet. D66 is de elitaire club. Zelfs in hun accenten waarmee ze spreken, bij wijze van spreken.
Maar die Thierry Aartsen, dat was dus een van de Kamerleden die tegen het schrappen van de vaste bedenktijd bij abortus stemde.
Ja.
Dus dat geeft ook al wel iets aan dat dat toch een discussie is in die partij. Die zei van, nou, ik vind eigenlijk, zoals we het nu geregeld hebben, vind ik het eigenlijk wel goed.
Ja. Nog even over deze zes.
Ja, nou ja, daar wilde ik net over beginnen.
Ja, die evaluatie, want jij zei van ze fluctueren heel erg, maar ze zijn zelf ook heel kritisch.
Ja, dat is toch wel heel interessant. Hè. Donderdag kwam er een notitie uit van D66, die zaterdag op het partijcongres besproken gaat worden. Ja. En daar zijn ze toch wel heel opvallend zelf kritisch in, dat ze eigenlijk zeggen, ja, we waren eigenlijk ook wel een beetje te woke van, en te... Te losgezongen van wat er gewoon in de samenleving gaande is. En ook dat ze zeggen van ja, we hebben bijvoorbeeld rond landbouw, hebben met rechtelijke uitspraken in de hand ons gelijk gepredikt. Ja. Maar niet in de gaten gehad wat dat gewoon in de samenleving deed. En uiteindelijk eindigden we in een enorme strijd en ruzies. En zijn we nog steeds geen stap verder opgeschoten. Ze zeggen eigenlijk, we moeten ons verhaal op een andere manier gaan vertellen. Omdat het ook... ja, gewoon te veel weerstand oproept. Oh, en ze zeggen zelf van, we hebben te vaak de houding gehad van, oh, we zullen het je nog wel even een keer weer extra uitleggen.
Ja,
helemaal. Want wij weten wel echt hoe het zit en we gaan het de andere mensen even uitleggen. Ja.
Mag ik even citeren uit eigen werk?
Ja.
Dus, dat is ik zo mooi. Nee, ik heb namelijk in september, dus al voor de verkiezingen, heb ik een keer een verhaal geschreven over de SGP. Die positie koos, of een analyse, als de stabiele bestrijder van D66 en woke. En daarin signaleerde ik dat vroeger koos de D66, met name Alexander Pechtold was daar al sterk, en die koos altijd Wilders als tegenstander. En die twee die maakten elkaar groot. Die genoten eigenlijk van elkaars debat. Maar de meest natuurlijke tegenstander van D66 is SGP. Zowel in zijn standpunten als ook als het erom gaat van de SGP bij uitstek de stabiele partij. Altijd 3 zetels, misschien ook een keer kans op een 4e. Nee, toch niet. En D66, wat ik toen straks al zei, ze hebben op 3 zetels gezeten. Ze hebben op 24 gezeten. Toen kelderden ze weer en dergelijke. En toen schreef ik daarover... De Democraten positioneren zich als progressief, maar redelijk. Het vooruitstrevende, maar ook weldenkende deel der natie. Ze menen dat iedere Nederlander in potentie vroeg of laat kan arriveren waar zij zijn. En dan dus op hen kan stemmen. En zolang hun inzichten nog niet landsbreed zijn doorgebroken, willen ze het nog wel een keer uitleggen. Dat is de houding van D66. Waarmee, kijk, de SGP die zal nooit doen als van, wacht maar jongens, straks is heel Nederland...
Weet dat we...
En daarom heeft de SGP ook een enorme gunfactor. Want het is in zoverre een onschuldige partij van... De grote meerderheid van Nederland heeft niet de verwachting dat ze ooit verder dan 4 of zetels zullen
komen. Gek 5. Ja.
Terwijl van D66 gaat een soort voortdurende bedreiging uit. Van zelfs wanneer ze eventjes in de min zitten, ze kunnen zomaar ook weer, want dat dragen ze zelf ook uit. He, Alexander Pechtold die presteerde het om tussen 2006 en 2010... toen hij met 3 zetels in de Kamer zat, te doen alsof hij een potentiële premier was. Dat waren de jaren waarin Pechtold en Halsema het populaire duo van de Tweede Kamer was en de pers met hen wegliep. Allemaal een beetje toch vanuit dat is toch in potentie een hele grote partij. Nou, en Sigrid Kaag is er warempel in geslaagd om met haar belofte van nieuw leiderschap 24 zetels te pakken. Alleen de tragiek van die partij is dat iedere keer dat je op een top zit, weet dat je vervolgens op de glijbaan belandt.
Maar zullen die analyse dan nu wel...
Het is bij wijze van spreken net zoals als dat je als je een dure auto koopt van 80.000 euro... je weet op het moment dat je showroom uitrijdt dat de afschrijving van 20.000 euro al begonnen is. Zo is dat met D66. Op het moment dat ze een zegen boeken, weet je van... Nu gaan we weer naar de kelder.
We gaan dit gaan we herhalen. Die geschiedenis herhaalt zich altijd. en je ziet
maar nooit op dezelfde manier.
Nee, nooit helemaal op dezelfde manier. Maar je ziet nu al dat Rob Jette zich... hij is nog klimaatminister, maar hij is zich ook duidelijk aan het warmlopen als, als oppositieleider. Ja. Timmermans
doet dat beter dan Timmermans.
Ja, Timmermans, dat is toch een beetje, hangt toch een beetje de geur omheen. Van ja, die man kwam eigenlijk voor een andere
voor die
baan naar Den Haag. En die heeft hij niet gekregen. En nou, de toekomst zal uitwijzen of dat ook inderdaad niet gaat gebeuren. Dat weten we natuurlijk nog niet zeker. Hè? Bedoel, deze formatie kan mislukken. En het is altijd mogelijk dat er toch nog een deur naar Timmermans wordt geopend. Maar goed, dat even terzijde. Rob Jetten die is zich duidelijk aan het voorsorteren op een periode in de Tweede Kamer. Als oppositieleider, dat wil hij graag worden. En dat is natuurlijk een zeer getalenteerd politicus.
Ik wou net zeggen, wat hebben we die man zien groeien? Weet je nog dat hij gepositioneerd werd en dat iedereen zei van wat een robot, weet je wel.
Ja.
En hij is als minister, heeft hij echt al heel dingen bereikt.
En ik denk dat als je dus door die oogharen naar deze notitie kijkt. Hè, die is onder andere geschreven door zijn politiek adviseur.
Om zich te distancieren van Kaag.
Dan zie je dus eigenlijk dat hij hiermee een nieuwe start gaat maken. Dat hij zich ook, hij zegt ook heel vaak in debatten, ja, maar ik woon in een dorp. Bij Nijmegen. Dus ik heb helemaal niks met dat randstedelijke denken. Dat is natuurlijk wel een beetje een bezijde waarheid. Maar
Nijmegen, de meest progressieve stad van Nederland.
Zeker. Maar je zult gaan zien dat hij zal met ook een andere toon. Daar kan hij deze notitie goed voor gebruiken. Zal hij de komende jaren gaan benutten. Omdat zij weten van voor ons zit er heus alweer meer in het vat in de toekomst. Wat wel een goede grap is in Den Haag altijd. Dat zeggen altijd mensen tegen elkaar. Weet je waarom D66 zo voor het onderwijs is. Als je kinderen steeds beter opleidt, dan gaat uiteindelijk iedereen D66
zo. Ja, nou, dat is het inderdaad, die mentaliteit.
Ja.
Zij hebben aankomend weekend het congres D66. En NSC heeft dat aankomend weekend ook. Gaan we het zo over hebben. Maar voordat we verder praten, eerst naar Den Haag, waar collega Ilse Brandeman politici deze week vraagt naar het huishoudboekje en de financiën. Omdat daarover gesproken wordt bij de formatie.
Vraag het Den Haag.
Er was wat gedoe deze week over financiën en Russische geldstromen. Nou ja, die sores ga ik allemaal niet oprakelen. Maar ik ga deze week in Den Haag wel op zoek naar Kamerleden die antwoord kunnen geven op de vraag: hoe goed bent u eigenlijk met financiën? Mevrouw Eline Vedder van het CDA, hoe goed bent u met financiën?
Ik red me een heel eind. We hebben een boerderij thuis, mijn man en ik. We doen heel veel dingen samen. Ik moet zeggen dat we ook wel een account nodig hebben, omdat de regelingen inmiddels super ingewikkeld zijn geworden.
Maar de boodschappenrekening, die regelt u gewoon?
Tuurlijk, dat regel ik. En soms als ik nou te lang in Den Haag zit, dan neemt mijn man het stokje over.
Maar dan zegt u precies wat hij moet doen.
Precies, dat manage ik dan.
En bent u heel gierig of heeft u juist een heel erg gat in uw hand?
Nee, ik heb geen gat in mijn hand.
Goede spaarder.
Ja. Maar ik vind het belangrijkst om waar ik het geld. Als ik iets extra's doe, dan is het vaak om iets leuks te doen met het gezin. Dus ik vind het belangrijker om geld uit te geven aan het maken van mooie herinneringen met elkaar dan om spullen te kopen.
Dus dan heeft u ook niet per se een slechtste aankoop ooit?
Nee. Dat slechtste aankoop ooit. Nou, ik denk dat ik als kind vast wel ooit een of ander van mijn zakgeld een of ander speelgoedje heb gekocht wat dan veel sneller stuk ging dan ik had gehoopt. Maar daar leer je ook weer van.
Heeft u ook een guilty pleasure waar ongemerkt ontzettend veel geld naar uitgaat?
Oh, Formule 1. Formule 1 is echt mijn guilty pleasure. En doe het niet zo vaak, maar heel soms dan vind ik het heel leuk om naar een race te gaan. En dat is zo duur. Dus dat doen we niet te vaak. Maar het is wel heel tof.
Henk Vermeer van de BBB. Ik kom net bij mevrouw Verder van het CDA vandaan. En die geeft haar geld graag uit aan Formule 1 wedstrijden. Heeft u ook iets waar u graag uw geld aan uitgeeft?
Tegenwoordig, eigenlijk de laatste paar jaren, samen met mijn vrouw, hebben wij eigenlijk besloten dat alles wat we investeren in en om het huis, dat eigenlijk in één keer iets moet zijn wat heel goed is, waar we de komende misschien wel tientallen jaren echt wat aan hebben. Dus.
Wat dan bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld, we gingen voor een barbecue kijken en dan ga je toch maar eentje kiezen die niet na 2 jaar al weggeroest is, maar een mooie keramische barbecue. Dus alles wat we ook in huis qua schilderwerk of aanpassen, dat proberen we in één keer goed te doen nu.
Wie regelt in Huizen Vermeer eigenlijk de financiën? Doet u dat of uw vrouw?
Ja, dat doe ik. Ik hou dat bij in een spreadsheet met onze vaste uitgaven en een beetje kijken hoe we uitkomen. Dat is vooral gekomen in een periode dat we het echt heel krap hadden.
En heeft dat er ook voor gezorgd dat u wat zuinig leeft? Of is die mindset er helemaal af?
Nou, ik ben wel voor zorgen dat je voldoende spaargeld hebt om tegenvallers op te vangen. Met de auto of een wasmachine stuk of iets dergelijks. Maar ik ben wel ervoor om nu van het leven te genieten en de dingen te doen die wij belangrijk vinden.
Mevrouw Merlien Welzijn van NSC, wie regelt bij u thuis de financiën?
Dat ben ik. Ik kom uit een arm gezin oorspronkelijk, dus het budgetteren is mij met de paplepel ingegoten.
En bent u er dan ook de hele dag mee bezig in uw hoofd of laat u het wel een beetje varen?
Het gaat eigenlijk vanzelf. Kijk, vroeger kende ik gewoon alle prijzen van alle supermarkten uit mijn hoofd. Nou, zo ver gaat het niet meer. Maar als ik in een supermarkt ben, dan ben ik wel geneigd om altijd te kijken naar wat is de prijs per kilo. En ik kijk ook altijd naar de schappen helemaal onderin, want daar heb je vaak de mooiste prijzen. Dus ja, dat zijn gewoonten, die zitten er gewoon in.
En heeft u ook gewoontes waar u veel geld aan uitgeeft?
Nee, ik geef eigenlijk helemaal niet veel geld uit. Ik deel veel geld. Ik ken veel mensen die niet veel te besteden hebben. En ik ben ook opgevoed met het idee dat je je geld niet alleen maar aan jezelf besteedt. Maar dat je ook kijkt om je heen wie het moeilijk heeft. En daar geef ik ook gewoon een tas boodschappen aan. Of ik help op een andere manier. Of ik neem de kinderen mee uit, gezellig. En ja, dat soort dingen.
En bent u dan ook een echte spaarder? Of geeft u het wel uit, maar dan ook inderdaad aan anderen?
Ik spaar, laten we zeggen, enigszins.
Niet zoveel als u zou willen?
Nee, dat klopt. Je leeft nu. En de mensen die het lastig hebben, die leven ook nu. Dus dan deel ik het liever en ik zorg heus wel voor een gezond potje achter de hand.
Bij mij thuis regelt mijn man de financiën. Die zet het allemaal keurig op een rijtje. Ik ben wel redelijk calvinistisch, dus sparen gaat me best wel goed af als ik maar een duidelijk doel heb. Maar geld uitgeven voor een Formule 1-wedstrijd, dat zou ik nou echt nooit doen.
Zijn jullie eigenlijk goed met geld of...
Ja, ik ben een beetje misschien wel penny-wise, pound-foolish. Dat ik let met boodschappen heel erg op. Ik kijk altijd naar afgeprijsde aanbiedingen. Overigens ook vanuit duurzaamheidsaspect. Want dan koop je dingen die anders misschien wel de volgende dag doorgedraaid worden. Terwijl ik heb op het ogenblik, er staat een auto die staat al 2 jaar bij de garage. Die heb ik via een internetveiling gekocht. En het is bijna een hopeloos geval, 40 jaar oud. En het schiet maar niet op. En het,
alles wat jij spaart in de supermarkt gaat daar naartoe.
Ik vrees dat ik daar een keer een rekening voor krijg. Ja.
Ja, ik ben wel zo iemand die dan bijvoorbeeld 1 keer in de 2 jaar of zo... dan eens even weer al je verzekeringen naloopt via zo'n vergelijkingssite.
Oh, ja.
Of het nog weer goedkoper kan. Ja.
Misschien kunnen ze jou wel gebruiken bij de gesprekken over de financiën aan de formatie.
Ik zat al 20 jaar bij hetzelfde energiebedrijf, totdat ik merkte dat het toch wel een heel duur contract was.
Ja, dat soort dingetjes. Ja,
gemakzucht is heel kwalijk als het gaat over geld.
Toch fijn om een beetje inzicht te krijgen in de financiën bij jullie. Aankomend weekend, ik zei het al, het D66-congres, maar dus ook het NSC-congres. Het eerste serieuze congres van die partij, denk ik, hè?
Volgens mij het eerste echte partijcongres. Ja. En natuurlijk wel heel spannend wat daar gaat gebeuren. Want de formatie loopt volop. Dus daar kan niet veel over gezegd worden. Tegelijkertijd, ik haal nog even het interview weer aan met Nicolien van Vroonhoven. Wat we dus dit weekend in de krant hebben. Die zegt daarin ook wel van... Want de vraag hebben we haar voorgelegd. Niels van de Bovenkamp, mijn collega, haar voorgelegd van... Ja, hoe zit dat nou met... Jullie hebben toch gezegd dat het heel lastig zou worden met de PVV. Ze markeert daar in dat interview ook van... de gesprekken lopen, we zijn er ook nog niet uit. En ze wijst heel erg terug naar de afspraken die in januari zijn gemaakt. En dat ze absoluut op een rechtsstatelijk gebied nooit iets zullen toegeven op hun principes. Nou ja, goed. Dat blijft wel interessant trouwens in hoeverre dat binnen die partij, maar bijvoorbeeld ook binnen die fractie, nog gedoe gaat geven als uiteindelijk toch die samenwerking er komt. Want er wordt natuurlijk wel gespeeld met het idee van een extra parlementair kabinet. Maar ja, het is eigenlijk ook wel een beetje een soort woord wat wordt gebruikt om te verhullen dat het eigenlijk toch wel, ja, ook wel weer een beetje lijkt, zou kunnen gaan lijken op een gewoon kabinet. Dat moeten we afwachten. En tegelijkertijd komen de Europese verkiezingen eraan. En wat je natuurlijk wel een beetje ziet bij Omtzigt, door al het gedoe rond de formatie en dat hij ook niet altijd even handig heeft aangepakt, is dat de glans er wel een beetje af is. Dat zie je ook in de peilingen. Ze duiken eigenlijk naar beneden. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden voor het Europese parlement, dat gaan we op 6 juni natuurlijk krijgen. Dus dat duurt nog 2 maandjes. Maar vorige week was er een peiling waarin ze gewoon op 0 zetels stonden in Europa, terwijl ze met 20 in de Tweede Kamer zitten. Ja, dat is toch wel merkwaardig. Ja.
Een beetje een partijcongres, die hebben altijd een hoog ons kent ons gehalte. Het is sowieso een reunie van iedereen die actief is in de partij. Van plaatselijke afdelingsbestuurders, van raadsleden en dergelijke. En eigenlijk, als iemand naar de microfoon stapt, zeg maar, dan weet je bij het CDA of PvdA, weet je al van, oh, dus die of zo. Of die komt uit de sociale tak van het CDA.
En die gaat dit verhaal weer houden.
Inderdaad, of zo. Zo'n sfeertje van we kennen elkaar. Dat heb je bij een NSC natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat is een black box van wie hebben zich daar nou precies bij aangesloten. Zelfs die fractie is nog helemaal bezig. En ja, dat kristalliseert zich nog steeds een beetje uit rond bepaalde thema's die Omtzigt heel belangrijk vond. Hè. We hebben van de week weer het over de pensioenen gehad. Want ja, dat vinden ze heel belangrijk. Maar stel je voor dat daar straks een evaluatie moet plaatsvinden van de campagne. Waar halen ze zeg maar een paar vertrouwde oud-bestuurders vandaan die met gezag een rapport over een evaluatierapport kunnen schrijven? Alleen dat soort kwesties al. He, ook binnen partijen met een lange traditie, daar heerst een soort automatische cultuur van als er iets opgeknapt moet worden, oh, dan hebben we nog wel ergens een oud-bestuurder en die maken we dan voorzitter van de commissie. Al dat soort patronen heb je nog helemaal niet binnen zo'n brandnieuwe
partij. Hoe gaat het dan dit weekend? Gaan ze inderdaad een beetje polsen van, hey, hoe zitten jullie in de formatie en kan dat dus een wending geven?
Het kon dus ook heel erg aan op leiderschap. En als een partij zich als een gezonde democratische partij ontwikkelt. En laten we even niet vergeten dat op het ogenblik de grootste partij in de Tweede Kamer helemaal geen partij is. En dus dit soort correctiemechanismen helemaal niet heeft, de PVV. Ja, dat is een beetje stokpaard meer van me. Maar dat we kunnen gewoon nooit. We moeten er niet aan wennen dat de grootste partij in Nederland een ademocratische beweging is. Dat is zo schadelijk. Maar goed, NSC die probeert dat dus wel. Alleen dan heb je dus, je hebt zeg maar eigenlijk ook altijd als tegenmacht tegen de politieke tak, zeg maar, de Kamerfractie, heb je een bestuur nodig wat daar zeg maar tegenwicht aan biedt. Nou, dat is ook nog helemaal onduidelijk van hoe sterk is een bestuur en hoe nemen die hun leden mee.
In die zin is het ook wel fascinerend om inderdaad zo'n eerste congres te zien, terwijl inderdaad al die partijen die al 80 jaar bestaan, daar weet je al een beetje hoe het gaat verlopen. En hier zou het alle kanten op kunnen gaan in die zin.
Ja, die partij staat natuurlijk onder enorme druk. Dat is natuurlijk al heel wat, dat je begint nieuw en je zit dan ook gelijk aan tafel bij een formatie. Dat vinden ze ook zwaar. Maar ja, aan de andere kant zijn er ook. Den Haag is niet een plek voor medelijden. Dus ze hebben er zelf voor gekozen, Pieter Omtzigt, om een partij te beginnen. Hij wist ook wel dat het wel zetels zou opleveren. Nou, dat heeft het gedaan. En nu zeggen ook partijen die vroeger, bijvoorbeeld het CDA, die zeggen eigenlijk gewoon min of meer succes ermee. We wachten wel wat eruit komt. Wat er natuurlijk ook nog wel meespeelt is. Hoe gaat NSC zich echt de komende tijd ontwikkelen? Ze gaan meedoen naar de Europese verkiezingen. Ze hebben daar overigens echt ook weer een oud CDA'er die de lijst gaat trekken. Die echt tot een paar weken voordat hij werd voorgedragen nog allemaal enthousiaste boodschappen over het CDA de wereld instuurde. Dat is ook wel wat merkwaardig, toch? Dirk Gotink. Nou goed, hij zal morgen ook een speech gaan houden op dat congres. Hij is nu de woordvoerder van Manfred Weber, de leider van de Christendemocratische fractie in Europa. Daar wil NSC zich overigens ook bij gaan voegen, net als BBW. Dus ja, het is toch wel een beetje dat je ze rekent tot de christendemocratische familie. Dat is toch, ja, dat vinden ze bij het CDA niet zo leuk. Maar kennelijk is dat toch wel een beetje de bedoeling.
Maar ze moeten er nog
maar in
komen.
Je kunt ze ook als een parasiet beschouwen.
Nou, ja,
wel zijn,
ja.
Ze parasiteren op het CDA waar ze ontstaan.
Ja. Maar goed, wat ik wilde zeggen is, na Europa is het interessant om te gaan zien van of BBB of NSC, of die zich ook gaan organiseren om mee te gaan doen aan de raadsverkiezingen. We hebben natuurlijk gezien dat CDA een paar weken geleden het congres heeft gehouden. En die hadden weer meer dan 1000 mensen. En die proberen heel erg een positieve vibe te creëren. Kijk, hoe realistisch dat is, kun je ook een beetje. Ja. Kijk, er is natuurlijk een nieuwe leider die nog heel veel krediet heeft, Henry Bontebal. En ik denk dat die hele partijorganisatie vooral bezig is met de club bij elkaar houden, zodat bijvoorbeeld niet lokale raadsfracties zich gaan afscheiden en bijvoorbeeld voor NSC gaan uitkomen. Ze willen eigenlijk proberen iedereen onder die vleugels van die CDA-kippen te houden, zodat dat er geen afscheidingen gaan volgen. En dat wordt wel spannend ook richting 2026. Lukt het CDA dat om lokaal gewoon de boel onder controle te houden?
Nou, denk ik dat de eerste onrust wat dat betreft wel voorbij is. Ik bedoel, NSC heeft zijn momentum wel een beetje gehad.
Precies, maar dat is dus ook de vraag: is er leven voor NSC los van Pieter Omtzigt? Of is het toch vooral, ja, dat vinden ze niet leuk, maar of is het gewoon de Pieter Omtzigt-partij en houdt dat op zodra hij stopt met politiek bedrijven? We moeten niet vergeten dat de man al 20 jaar in de Tweede Kamer zit.
En houdt het op na gewoon een mislukte formatie of een mislukt kabinet wat niet lang zal duren. Laten we eventjes in de glazen bol kijken. Ja.
Ja. Ja.
Jij hebt er niet heel veel vertrouwen in.
Nee, ik zie dat. Ik zie ons niet aangaan op een stabiel vierjarig kabinet.
Maar je hebt misschien ook niet zo heel veel fiducie en langjarig bestaan van nieuw sociaal contract. Of in ieder geval een succesvol bestaan.
Ja, dat hangt er echt van af of er meer talenten met, en dan niet alleen politiek talent, maar ook bestuurlijk talent en samenbindend talent. En ik denk dat met name de samenbindende kracht van Omtzigt vergankelijk is. Dus daar moeten meer mensen dan inderdaad een rol gaan spelen die de organisatie gaan dragen.
En dan is de vraag hoeveel ruimte hij gaat geven. Het is uiteindelijk iemand die we toch ook wel kennen als een solist, als ook wel een beetje een controlfreak. Hij blijft in de Kamer. Hè. Dat hebben we natuurlijk. Als dit kabinet tenminste komt, dan is er afgesproken dat alle partijleiders in de Kamer blijven. Dus hij heeft dan gewoon de taak om zijn fractie aan te sturen. Gaat hij dan ook? Gaat hij dan bijvoorbeeld kijken naar dat hij 2 of 3 andere mensen in positie gaat brengen om in de toekomst ook eventueel een rol naast hem of te gaan spelen of van hem over te nemen, zeg maar. Je moet als partij, en dat is trouwens ook een taak van een partijvoorzitter, je moet ook altijd denken aan
de toekomst.
De toekomst en erop letten van zijn er ook mensen in onze partij die het over kunnen nemen. Op het moment dat het nodig is.
Ja, het is morgen te mooi weer om de hele dag de livestream te gaan volgen.
maar dat is dus echt wat boeiende van. Gaat die partij echt een stevige organisatie krijgen? En lukt het ook om lokaal en regionaal wortel te schieten? Dat is natuurlijk de strijd die op dit moment met name met CDA plaatsvindt. Ik denk dat CDA er heel nu mee bezig is om te zorgen dat ze lokaal gewoon dat ze overeind staan als in 2026 de raadsverkiezingen zijn.
We gaan het volgen. Dit was de Politieke Podcast. Vergeet niet om een recensie achter te laten. Dat maakt het namelijk voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, verschijnen we iedere week vanzelf weer in je podcast-app. Tot volgende week.